Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Welkom bij onze Feyenoord podcast. Altijd direct na een wedstrijd van Feyenoord. En dat betreft er nu een waar je niet bepaald vrolijk van werd. De eerste wedstrijd in de Europa League in het nieuwe seizoen. Op bezoek in Braga in Portugal wordt een totaal onnodige 1-0 nederlaag geleden bij wat de nummer 7 is van de Portugese competitie. In Braga zijn Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Mannen, goeienacht.
Hey Bart.
Experiment geprobeerd, maar falikant mislukt.
Nou ja, wat ons betreft wel, denk ik. En wat heel veel supporters betreft ook. Want er was geen woord Spaans en geen woord Portugees bij. Wat we vanavond hebben gehoord vanuit het uitvak daarna. Maar Robin van Persie, die zou de keuzes die hij heeft gemaakt, die zou hij nu achteraf bezien allemaal gewoon zo weer hebben gemaakt. Dus het massale wisselen bij Feyenoord, wat denk ik toch echt wel zijn weerslag op de wedstrijd heeft gehad. Daar lag het wat hem betreft niet aan.
Nee, je hoorde inderdaad vanuit het uitvak, want daar zaten jullie tijdens het radioverslag pal naast. Schaam je kapot, heb ik gehoord. Laat zien dat je het shirt waard bent. Dat zijn de kreten die...
Bloed, zweet en tranen. Ook dat jagen, nog. Jagen.
Ja, want Dennis, vindt Feyenoord dit jaar de Europa League dan niet belangrijk genoeg?
Nou ja, het lijkt er wel een beetje op als je dit zo ziet. Ik vraag me wel of Robin van Persie dit in de Champions League ook had gedaan. Als Feyenoord vandaag die eerste wedstrijd had gespeeld. En dat je dan had gezegd, nou, we gaan vandaag op bezoek bij een grotere naam dan Braga. Met alle respect. Had hij dan ook zoveel wisselingen doorgevoerd? Dat denk ik namelijk niet. En het heeft toch ook wel iets een beetje gek, hè? Dat je goed begint aan het seizoen in de Eredivisie. Ja, je gaat dan hier naartoe en dat je dan zoveel wisselingen doorvoert. Ik vind het echt onbegrijpelijk ook met spelers die echt volledig door het ijs ook zijn gezakt vanavond. En als je dan die keuze maakt en je zegt bijvoorbeeld na afloop bij de persconferentie van ja, Ueda is er dan niet bij, hè? Die was eigenlijk ook wel blij dat hij rust kreeg. Ja, dat vond ik echt zo'n onzinverhaal van Persie, dat ik denk van, ik kan me niet voorstellen dat je dan in Europa gaat spelen en dat je nummer 1 spits denkt, zo lekker, dagje vrij.
Nee. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Laten we dan inderdaad nu echt verder inzoomen op datgene waar jij, Dennis, net mee eindigde. Bijvoorbeeld de afwezigheid van Ueda, maar ook Reed en Sauer. Allemaal thuisgehouden voor deze openingswedstrijd in de Europa League. Sauer die er trouwens tegen AZ ook al niet bij was. Hè, toen zei Van Persie spierpijn. Wat zit hier nou achter? Waarom zijn die drie in Rotterdam gehouden?
Nou, ik denk dat het fijn is als de dood is voor het B-woord na vorig seizoen.
Blessurewoord.
Ja, ja. Dat woord valt niet meer, weet je. Sauer, die heeft dan spierpijn. Ja, dat houdt niet zoveel dagen aan dat je meerdere wedstrijden mist. Dus dat is gewoon wel iets heftiger dan dat. Maar noem het zeker geen blessure. Bij Ueda, ik kan het best wel volgen, hè, Ueda en Wiet. Wil Feyenoord kosten wat kost voorkomen dat die jongens geblesseerd raken. Feyenoord is super voorzichtig. En dat is gewoon de echo van het vorige seizoen, waarin Feyenoord zoveel spelers miste. Van Persie laat ook geen kans onbenut om te benadrukken wat het percentage is van het aantal spelers dat wel beschikbaar is. Daar schermt hij steeds mee, al meerdere persconferenties. Om maar te benadrukken van nee, er is geen probleem qua blessures. Dat is het niet.
Maar als je
noodgedwongen qua fitheid moet doorwisselen, Bart, dan heb je nog steeds hetzelfde effect natuurlijk. Ja, want als dat je een speler hebt die om de wedstrijd geblesseerd is.
Precies, want Sauer kan er dus vanavond niet bij zijn. Maar dat geldt ook al weken voor Moder en Wang en Trauner. Nou ja, en misschien vergeet ik er nu nog wel een paar. Dus er zijn natuurlijk wel gewoon een aantal spelers niet beschikbaar. Het zijn er niet zoveel, maar het zijn er natuurlijk toch al met al een kleine handvol.
Ja, nee, ja, ik ben het helemaal met je eens, Bart. En als je dan inderdaad nu hoort dat spelers dan rust krijgen in notabene een Europese wedstrijd, hè, waarin Feyenoord echt een kans toegedicht zou worden om het misschien wel heel ver te gaan schoppen in dit toernooi. Ja, ik vind het gewoon een onbegrijpelijke keuze. En ik vind het ook eigenlijk gewoon heel misplaatst naar de supporters die ook weer de moeite hebben genomen om hier naartoe te gaan. Dat je dan hier naartoe komt. Ja, en je ziet dan dit op de mat worden gelegd. Dan denk je echt bij jezelf van, ja, dit had ik gewoon wel eigenlijk over kunnen slaan.
Ja, zijn het dan de data die tegenwoordig nog veel machtiger zijn? We weten natuurlijk al dat dat al jaren zo is, maar dat het nog erger is geworden, dat er nog meer wordt geluisterd naar de performance coaches. Want ik zat gewoon te denken heel de avond, ja, we spelen toch al 50, 60, 70 jaar betaald voetbal met al jarenlang voetballers die gewend zijn 2 keer in de week te voetballen.
Dat klopt, maar wat ik net zeg, ik kan er geen andere verklaring voor vinden ook dan dat Feyenoord super voorzichtig is geworden na dat vorig seizoen. Wat stel je voor, hij had wel gestart nu met Ueda en met Reed. En die vallen hier geblesseerd uit en staan een paar weken aan de kant. Dan staat iedereen natuurlijk ook vooraan. Om, hey, zie je wel, er is helemaal niks geleerd van vorig seizoen. Datzelfde probleem is er nog steeds. Data is heel erg leidend, inderdaad. Bart van Persie beaamt het zelfs, heeft voor de wedstrijd gezegd. Wij maken deze keuzes op basis van heel veel info, data, trainingen. En hij geeft ook graag kansen aan spelers die op het trainingsveld vindt dat ze het laten zien. Maar vanavond is ook weer het bewijs dat trainingen is echt iets anders dan wedstrijden. Ja. En dat is dan op basis van het individu. Ik vind ook als je er zoveel tegelijk wisselt, je merkt het gewoon aan de afstemmingen die er ook logischerwijs dan dus niet zijn. Dit was gewoon te veel van het goede.
Ja. Wat zal er trouwens bij de Feyenoord Academy zijn gedacht vanavond? Toen ze de opstelling zagen en toen ze de wedstrijd keken en dat er geen enkele jeugdspeler heeft gespeeld.
Ja, dat zal vervelend worden gevonden, denk ik zomaar. Zeker als je weet dat er ook wedstrijden zijn waarin er meerdere spelers uit de eigen jeugd op het veld staan.
De voorbije weken, hè?
Ja, absoluut. Ja, waarin, noem ze maar op, hè. Sauer, Sliti, Slory, dat zijn natuurlijk jongens die zouden er weliswaar iets minder, maar die uit de eigen jeugd bijvoorbeeld doorkomen. Ja, en als je dan vandaag, om maar de voorhoede er eens bij te pakken, Bart, daar is gewoon een kapitaal voor betaald. Nou, als je ziet wat zij op het veld neerleggen, ja, dan vraag ik me wel af, is dat het geld wel waard geweest tot nu toe?
Nou, laten we het er maar over hebben. Die drie aanvallers. Borges, Tengstedt, Diarra. Was er een van die drie die nog meeviel?
Nee.
Nou ja, kijk, eentje is Tengstedt. Moet je wel kijken, wat heeft hij aan aanvoer gehad? Wat heeft hij aan ballen gehad? Je zal straks nog ingaan op het interview wat Stijn na afloop bij Ziggo meteen had. Die had het over zichzelf dat hij amper aangespeeld werd, maar noemde daarin in het kiel zich ook Tengstedt mee. Mm-hmm. Op basis van deze wedstrijd Tengstedt dan afschrijven, dat vind ik te voorbarig, want daarvoor is hij echt te weinig gebruikt. Ja, Borges werd wel veel gezocht, heeft af en toe ook voorzetten getracht te geven. Veel van die lage ballen waren makkelijk uit te verdedigen. Ja, en Diarra vond ik, dat was ook al bij die Eredivisie wedstrijd dat hij mocht spelen. Ik meen dat het tegen NAC was. Ja, vind ik wel heel erg mager wat die laat zien.
Ik hoor jou wel zeggen, Dan, dat Tengstedt weinig gevonden wordt. Waarom lukt het Laren dan in die 10, 15 minuten die hij heeft gespeeld wel om een bal op de paal te krijgen en een goal te maken, weliswaar afgekeurd? Maar die zorgt er wel ook voor. Bij zijn eerste duel dacht ik al gelijk, hè?
Ja. Nee, dat klopt. Maar jij zegt van, we noemen ze alle drie in één zucht. Is daar niets positiefs in te noemen? Tengstedt wil ik echt nog wel vaker zien. Want die hebben we nu voor het eerst. Die heeft invalbeurten altijd van minder dan een kwartier gehad. Dus daar ben ik nog voorzichtig mee. Ja. Maar
voel met je
wel
mee,
in de basis, Bart. Hij heeft wel een transfersom van 6 miljoen, heeft hij ook bij zich. En dit is de derde spits in de selectie. Eigenlijk de rol van Carranza. Dat is wel veel geld, überhaupt voor iemand in die rol.
Ja. Maar is het nog steeds wel zo dat hij uiteindelijk de derde spits blijft? Of zou je kunnen zeggen dat daar ook in wordt gewisseld? Dat Laren dadelijk misschien wel gewoon de tweede spits wordt? En Tengstedt die derde rol?
Ja, dat zeg ik ook.
Oh, dat zeg je net. Ja. Oh, oké, dan haal ik ze door elkaar.
Ja. Okay. Nee, ik voel wel een beetje mee van hij werd weinig gevonden. Maar ik zag ook niet een Tengstedt die nog eventjes dacht van nou, ik laat mijn tanden zien, ik vreet het gras hierop, ik ga voor mijn kans. Ik miste totaal vuur
bij die
jongen.
Nee, dat klopt. Ik heb dat ook, laat ik duidelijk zijn, ik heb dat ook allemaal gemist. Ik vond hem ook niet goed spelen. Niet goed, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar dat lag vanavond ook niet alleen aan hem. Dat maakt de spits. Okay. We hebben ook Ueda, daar hebben we ook wel eens dit soort wedstrijden zien spelen. Zo Giménez hebben we wel eens dit soort wedstrijden zien spelen. Ja, als de aanvoer zo matig is, als de rest van je ploeggenoten zo slordig zijn, ja, dan ga je het eindstation ook niet vinden. Daarom had Feyenoord ook zo weinig kansen.
Ja, en dat eindstation moest vaak met Borges worden gevonden. Maar die heeft heel veel scharen nodig, viel mij op. Ja. Ik ben er wel even gestopt met tellen. Maar het is allemaal zo weinig functioneel, hè? En al helemaal geen rendement. Ja.
Nee, maar dat is het, Bart. Ja, je hebt over heel veel scharen. En ik vond het ook af en toe dat ik wel eens dacht van, ja, zou die nou zelf een idee hebben wat hij gaat doen? Dan komt er uiteindelijk een voorzet. We hebben met z'n drieën toevallig die oefenwedstrijd tegen RKC gezien. Ja, daar kwamen alle voorzetten ongeveer 3 centimeter boven het gras uit. Ja, dat was vandaag ook. En dan kwam er één keer een hoge voorzet met links. Ja, die ging 30 meter over alles en iedereen heen. Ja, en ik verwacht van een speler waar Feyenoord een recordbedrag voor heeft betaald. Hè? 11 miljoen als het allemaal bij elkaar op gaat tellen. Ruim volgens mij, Dan.
Ja, met bonussen. Ja, zeker.
Met bonussen, ja. Dan denk ik bij mezelf, dan verwacht ik gewoon veel meer van iemand dat hij er, oké, dat je er gelijk staat, daar hebben we het over gehad. En met Van Persie inderdaad, die zei van, jongen, kom naar een ander land, moet wennen. Wennen aan de manier van spelen, trainen, noem het allemaal maar op. Maar ja, je kunt toch niet als je nu 2 maanden in Rotterdam bent en zoveel hebt gekost ook, ja, dan nog steeds dit afleveren. Ik vind dat, ja, ik vind het gewoon echt, echt heel ondermaats.
Ja, wel bij opmerken dat hij zeer droevige anderhalve week heeft gehad met het overlijden van zijn oma, waarbij hij ook terug is gegaan naar Portugal. Een oma die in zijn opvoeding zeer bepalend is geweest. Dus als ware hij zijn moeder is verloren. Zo groot is dat verdriet wel voor Borges. Dus nou ja, wellicht heeft dat dan toch in de wedstrijd van vanavond bij Braga een rol gespeeld.
Ja, wel terecht dat je dat aanstipt door Bart. We waren ook bij de persconferentie gisteren met Borges. En er kwam voor mij wel een gunfactor op. Ik had het zo graag ook dat we nu anders hadden nabeschouwd. Ook over zijn wedstrijd. Dat ik had het hem echt gegund dat hij, dat hij een goede pot had gespeeld. En er dan een beetje doorheen zou breken, weet je, door die startweken. Maar ja, dat is helaas niet het geval vanavond geweest. Jammer.
Kan Diarra het niveau niet aan?
Daar lijkt het tot heden wel op, moet ik zeggen. Wat ik daarvan heb gezien tot nu toe, is inderdaad ook nog niet superveel geweest. Maar dat is nog minder dan dat we van alle andere vleugelaanvallers hebben gezien. Dus dat vind ik, die is er eigenlijk echt nog niet klaar voor, vind ik.
Nee, wat al met al gewoon, en dan gaan we dit blokje wat betreft de aanvallers wel afsluiten hoor. Maar het was zo machteloos, hè? Er zat zo weinig energie in.
Ja, op het einde ging Feyenoord er echt opportunistisch spelen. Hè. Toen kwam er wel wat gevaar. Nog een buitenspelgoal van Larin die afgekeurd werd. Toen kwam er wel wat gif in. Maar dat is ook doordat Feyenoord dan maar gaat pompen. En Braga alleen nog maar alles wegwerkt. Maar ja, in de rest van de wedstrijd kwam het gewoon totaal niet uit de verf wat de bedoeling was, denk ik.
Nee. Goed, dan, je begon er al even over, Dennis. Het interview dat Sam Stijn gaf, direct na afloop bij de collega's van Ziggo. Dat hebben we allemaal gehoord. Hij sprak over egoïsme van de buitenspelers. Kan hij dat zeggen eigenlijk? Mag hij dat zeggen?
Nou, het is niet handig als je... Ja, hij mag het wel zeggen, maar het is denk ik niet handig om dat zo naar buiten toe te doen. Naar media in dit geval. Dan zou ik eerder zeggen, als je dat zegt, houd dat binnenkamers. En ja, pak daarna die gast in de kleedkamer aan of doe het op zo'n moment. Dus dat hij het op dat punt doet, is niet heel handig. Ik vond dat hij zelf sowieso wel ook wel zelf een ongelukkige wedstrijd speelde, Sam Stijn. Dus ja, om het op die manier te doen. Van Persie was het daar ook niet mee eens. Hè. Dat zei hij ook in de persconferentie. Dat hij zei ook van ja, ik snap de woordkeuze niet. En ja, die vond het ook een beetje een rare uitspraak van hem.
Toch heb ik dit wat liever dan wat Van Persie na afloop deed. Want weet je, als iets slecht is, is het slecht. En als iets goed is, is het goed. En Stijn legt wel de vinger ook op de zere plek, weet je, in de aanvoer door de as heen, richting hem, richting de spits. Dat was ook gewoon niet goed. Kijk, en Van Persie valt er dan over dat hij het woord egoïstisch gebruikt, omdat het dan dus ook met keuzes te maken heeft dat bewust zou zijn. En ook dat de loopacties niet goed waren van die spelers zelf. Daar heeft Van Persie dan wel ook weer gelijk in dat Stijn zelf inderdaad dus ook beter had kunnen spelen. Maar nee, ik vind het juist alleen maar goed, ook als er iemand na zo'n wedstrijd waarin iedereen heeft gezien dat het niet goed was. Ja, dan kun je ook weer een mooi weerverhaal doen en alleen binnenskamers kritisch zijn. Ik vind het ook wel goed, juist in deze tijd, dat je ook nog mensen hebt die dat ook gewoon naar buiten toe wel ook durven te zijn. Want we hebben het toch allemaal gezien.
Zeker, alleen zijn trainer is er overduidelijk niet blij mee. En Valente heb ik ook nog gehoord op televisie, die was het ook niet eens met de bewoording van Stijn.
Maar het wordt dan een beetje een semantische discussie. Weet je, gaat het over het woord en misschien heeft Stijn een andere betekenis voor dat woord dan de rest heeft. Maar in de basis, in de kern.
Nou, het woord egoïsme, dat kan toch maar voor één verklaring te interpreteren zijn?
Nee hoor.
Nee? Welke kun jij er nog meer op plakken dan?
Nou ja, of in ieder geval wat voor gewicht je eraan legt. Sommige mensen vinden dat een heel erg negatief woord, andere mensen niet. Dus daar heb je alweer. Wat de een bij dat woord, hoe die het opvat. Iemand voelt zich dan zwaar beledigd. Oh, je noemt mij egoïstisch. En iemand anders die zal denken, oh, wat een mooi compliment geef je mij. Dus het wordt sowieso, als het over een woordje gaat, heb je een semantische discussie.
Weet ik wel.
Maar het gaat er gewoon over of je na afloop de boel positief gaat draaien als er gewoon echt een hele slechte prestatie is geleverd. Of komt er nog een beetje gif uit iemand van, het was gewoon niet goed. En dan heb ik liever wat Stijn hier deed.
Mm, ja.
Want het was nu eenmaal niet goed. Daar hoef je niet omheen te draaien.
Maar mijn vraag was, kan het consequenties hebben voor een aanvoerder als die zich zo uit waar de trainer ook zo overduidelijk niet blij mee is?
Als hij dat vaker doet in de zin van, je wil ook als trainer dat je aanvoerder een verlengstuk van jou is. Dus dat je met één mond spreekt. Dus misschien is het verstandig dat ze met elkaar enige afstemming dan eerst hebben. Van hoe gaan we dit naar buiten toe framen en vertellen.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan kan dat op een gegeven moment kan dat consequentie hebben. Maar ik denk dat Van Persie zich niet zo snel zal gaan branden aan het wijzigen van zijn aanvoerder.
Nee.
Denk ik zomaar.
Over ongelukkige keuzes misschien gesproken. Komen we zo meteen al hebben. Ook weer even iets positiefs, jongens.
The man of the match.
Ja, die kun je natuurlijk niet aanwijzen vanuit de Feyenoord perspectief. Maar toen Kyle Larin erin kwam, daar veerde je wel van op, hè? Ja, wat bracht hij eigenlijk?
Viel goed in.
Bal ja, de paal, afgekeurde goal.
Ja, ik vond dat Yang ook wel een aardige indruk maakte voor zijn eerste...
Ik wou sowieso zeggen achterin, maar als we wel... Ja. Smal vond ik namelijk ook...
En Tagaline.
Ook goed spelen. Tagaline vond ik ook prima spelen. Maar Larin begon... Jij noemt die momenten inderdaad met de afgekeurde goal en de bal op de paal, Bart.
Op de paal ook buitenspel trouwens, hè?
Ja. Beide wel in buitenspelpositie, dat klopt. Het eerste duel eigenlijk, dat hij inviel.
Aan de zijkant.
Ja.
Ja, hij kwam gelijk erin, beukte er gelijk eventjes goed in. En hij nam de bal ook mee. Dat is ook wel lekker, weet je, als je je eerste actie gelijk maakt. En die zit er gelijk ook goed in.
Hield twee man van zich af. Precies. Die konden hem alleen maar afstoppen met een overtreding.
Ja.
Dat is wel een fijne binnenkomer.
Ja, absoluut.
Ja, overigens ook, die goal die hij maakt, was wel een halve meter buitenspel. Was terecht, maar ook wel een goede actie van Hadji Moussa.
Klopt.
Wat je hoopt dat je, althans, wat je hoopt vaker van hem te zien... Actie, paas geven, doe
het
maar.
En hij deed dat buitenom en dan de voorzet met buitenkantje links. En hij had daarvoor nog een keer dat hij hem ook al eerder had kunnen geven, dat hij toch nog een actie wilde maken, liet hij hem over de achterlijn heen. Dus daar zit sowieso nog echt wel ruimte in om aan te schaven. Maar deze actie, weet je wel, voorbij en dan die voorzet geven, je ziet wel, het levert wel wat op.
Ja, zeker. Jongens, Timber werd gewisseld in de rust. Waarom was dat?
Ja, ik dacht eerst dat had te maken met dat moment vlak voor rust. Dat hij ook wat last van zijn hoofd of van zijn nek had. Maar dat was niet het geval. Ik vroeg het nog aan Van Persie op de persconferentie. En daar was het heel duidelijk in dat het ook bij hem te maken heeft met terugnet van een blessure. Veel gespeeld. En dat het qua inhoud vandaag dus gewoon niet helemaal ging om nog langer te spelen. En dat, we zagen het ook wel een beetje de eerste helft. Want het was ook van Timber. Was het geen goede partij. Meer balverlies dan we van hem gewend zijn. Ging ook echt wel wat dingen mis. Dus ook Timber is dan iemand die gewoon gewisseld kan worden, zelfs halverwege.
Ja, kon Valente meer brengen?
Ja, die viel niet helemaal lekker in, hè? Een paar ongelukkige passes ook.
Ja,
een paar ongelukkige passes en slordig. Inderdaad, ik vond het sowieso een hele slordige wedstrijd. Ik denk dat het ook best moeilijk is, hè, als je invalt in een wedstrijd waarin het eigenlijk al best wel moeizaam loopt. Dat je dan ook maar, dat er ook maar gelijk verwacht wordt dat je het verschil maakt. We zagen het bij Hadji Moussa, we zagen het bij Valente. Nou, we zagen het volgens mij bij nog één of twee jongens. Dat ik dacht van, het lijkt me ook best wel een moeilijke wedstrijd om nu in te vallen.
Maar dit is wat ik bedoelde met in het geheel. Als je op 7 plekken wisselt, meer dan de helft van je elftal.
Ja, tuurlijk.
Dan heeft dat invloed op hoe je als geheel functioneert. Als je zoveel tandwieltjes anders hebt, dan loopt die machine anders. En daar maak ik me op deze avond nog het meest zorgen om. Dat Van Persie daar na afloop nog steeds aan vasthoudt. Die zou exact hetzelfde nog doen. Die staat er nog steeds volledig achter. Het verliezen van deze wedstrijd heeft daar in zijn optiek niet mee te maken. Ja, ik denk dat dat wel zo is. En was ik nou ook nog de enige die dat zei, nou dan zou ik ook nog gaan twijfelen. Maar ik hoor het van meerdere analytici ook. Alleen Van Persie wil er niet aan. En dat, ik ben benieuwd of die over een paar dagen er nog steeds zo ook in staat. Maar dat zou echt wel een beetje eigenwijs zijn.
Hij wil zijn fout niet toegeven, kort gezegd.
Daar lijkt het op dit moment op. Ja.
Laten we even naar hem luisteren.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, en dan gaat het natuurlijk met name over het feit dat hij met 3 aanvallers in de basis begon. Die we nog niet eerder in de basis hadden gezien. Waar uiteindelijk toch wel bleek dat het kwaliteitsverschil tussen deze jongens en de mannen die er normaal gesproken staan, dat toch wel behoorlijk is. Eens luisteren hoe Van Persie daar nu op terugkijkt.
We kijken altijd naar de afgelopen wedstrijd, de afgelopen periode en de aankomende periode. En daarbij snap ik dat je een aantal nieuwe spelers ziet. Dat zijn er 3 die voor het eerst in de basis stonden. Diarra die had al een keer in de basis gestaan. Dan heb je Kasper Tengstedt, zijn eerste keer. Dan heb je Borges, eerste keer. En Malcolm Yang, eerste keer. Dus dat zijn 3 nieuwe spelers. Op de backposities wisselen we wel vaker. Oussama, dat is ook een bekende voor iedereen. Dus vanuit dat oogpunt snap ik dat voor de buitenwereld ze een aantal nieuwe spelers zien. Alleen ik zie die spelers iedere dag. Iedereen die heeft zijn eigen verhaal. Iedereen is anders binnengekomen bij ons. En daarbij vond ik het nu de tijd om jongens als Kasper en Borges en Yang ook de kans te geven vanaf het begin. En andere jongens wat rust te geven.
Ja, hij kan natuurlijk ook niet zeggen van, nou ja, ik heb het fout gezien, ze hebben het niet
hoezo
geleefd.
Niet? Ja. Nou ja, hoezo niet?
Ja, dat kan hij wel doen, maar dan valt hij natuurlijk gewoon die jongens heel erg af. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Hij wil zijn spelers koet niet afvallen. Dat blijkt
maar
hij
dat
gewoon
kan
heel
je
erg
ook
uit.
Op een diplomatieke manier kun je dat nog doen door dan aan te geven dat nu achteraf bezien de optelsom, alles bij elkaar, meer dan de helft van mijn elftal, dat is dan te veel van het goede geweest. Dan zegt hij er ook niks geks mee, dan val je niet één of twee spelers specifiek af. Sterker nog, je legt het heel erg bij jezelf, dat je dan de balans echt te veel doorbreekt. Want ik denk dat dat ook simpelweg zo was.
Ja, maar laten we die balans dan eens ruimer maken, Dennis. Toen hij net trainer was bij Heerenveen, wisselde hij zijn keeper in een bekerwedstrijd bij Quick Boys. Iedereen dacht, wat doet hij nu? Maar hij deed het en hij stond erachter. En zei toen ook met zoveel woorden, ik had het waarschijnlijk zo weer gedaan. Aanvoerder bij Feyenoord, dat leek toch Timber te zijn. Dat was hij, dat werd hij niet meer. Stijn werd het. En daarvan zei ook iedereen, wat doet hij nu? Maar hij staat erachter, blijft erachter staan. Nu ook weer. Hij heeft een soort, ja, hij is wat eigen gereid. Zoals hij als voetballer trouwens ook. En ook nog eens zeer behendig, kunstig en geweldig. Of hij dat als trainer is, dat weten we nog niet. Maar ja, zien we niet gewoon de voetballer van Persie, die eigen gerijde jongen uit Krooswijk, die nu trainer is en nog steeds zijn eigen ideeën heeft en daar aan vast blijft houden?
Ja, het is ook een enorme kwaliteit als je een visie hebt of een gedachtegoed hebt en eigenwijs zijn. Of eigenwijs en koersvast ligt dicht bij elkaar natuurlijk. Hè? Dus op zich is dat een enorme kwaliteit. Totdat je zoveel feedback krijgt of door de uitslagen of gewoon door wat je ziet of door andere analytici. Dat je wel ook open moet blijven staan voor, hey, wat als ik het nou niet goed zie? En dat is natuurlijk een valkuil voor mensen die deze kwaliteit hebben, dat ze vast blijven houden ook aan hetgeen wat ze bedacht hebben. Zelfs als alles erop wijst dat dit misschien toch niet zo handig is, daar dan nog steeds aan vast blijven houden. Dat is natuurlijk een enorme valkuil. Zeker als je zo boven de partijen staat en helemaal onafhankelijk bent van geest en
ja, precies dat.
En ook op andere gegevens in het leven.
Ja.
Dit is voor Van Persie natuurlijk, is dat wel een valkuil. En dan hoop je maar dat er binnen die staf inderdaad voldoende tegengas ook is en dat hij daarna luistert en voor open staat.
Nou ja, en schat dat eens in, want hij ja, maar gaat zijn eigen koers.
Dat gaat blijken. Je hebt het over het moment in Heerenveen. Ik denk, je hebt het ook wel eens gezegd, Den, over die keepers. Dus hij heeft daar, uiteindelijk heeft hij daar ook wel van geleerd. Dus wat hij toen direct na die wedstrijd zei met die bekeruitschakeling, volgens mij praat hij daar nu ook anders over. Dus ik hoop dat deze avond op termijn de eentje is, dat als we hem daar over een tijd weer over vragen, dat hij dan wel heeft gereflecteerd en geleerd. Hij zegt ook altijd, ik ben bezig ook als trainer nog steeds met leren. Dat hij er dan over een tijd van nu anders op deze avond terugkijkt en wel degelijk ook het inzicht heeft van, misschien was dit toch niet helemaal het beste plan.
Maar kan dat, jongens, bij een club als Feyenoord? Kan je bij een club als Feyenoord dit soort fouten, mag je, laat ik het anders zeggen, mag je bij een club als Feyenoord dit soort fouten dan maken?
Ja, je zou eigenlijk natuurlijk zeggen, niet, want het is een topclub en dus moet het altijd goed staan, denk ik. Maar ja, blijkbaar is die ruimte er wel. En ik vraag me wel af, hè, als je nu kijkt dat spelers worden gespaard voor Groningen, dat dan lijkt het erop dat de Eredivisie belangrijker op dit moment is dan de Europa League. Omdat Feyenoord wil daar natuurlijk kampioen worden, wil de Champions League halen, omdat daar uiteindelijk het meeste grote geld ook in te verdienen is. Alleen, ja, je komt wel in heel Europa zo voor de dag. Hè? Iedereen ziet dit uiteindelijk ook. En spelers, ik denk, als je zoveel wisselt, en we hebben het over die automatisme, maar is het ook niet, ja, Robin van Persie wil het niet hebben over een A-team, B-team, maar het is toch wel gewoon ook een kwaliteitsding als je nu zoveel wisselt en je dan zo voor de dag komt.
Ja. Absoluut, zeker.
Tuurlijk.
Ja. Al met al, jongens, was sprake van behoorlijk wat opgewektheid rondom Feyenoord. De afgelopen anderhalve maand behouden ze natuurlijk wel die uitschakeling tegen Fenerbahçe. Maar in de competitie natuurlijk riant aan kop. Riant, in ieder geval goed aan kop. Hoe erg is deze nederlaag? Hoe hard is deze tik? Of moeten we het ook weer niet erger maken dan het is?
Dat is dan wel, en ik ben er toch een beetje door verrast. Dat is dan misschien wat naïef. Maar dat het meteen ook gaat over laten zien dat je het shirt waard bent. Social media nu opent over Feyenoord of andere appjes die je krijgt. Dat het wel in één keer heel erg negatief is. En ja, dit was een slechte wedstrijd. Dus je hoeft niet positief te zijn. Dat is net hetgeen wat ik net vertelde. Ga niet positief zijn over dingen die niet positief zijn. Maar sla ook weer niet door het andere uiterste. Ja, ik had ook liever gezien dat Feyenoord dit voorbij was in Europese uitduels. Het deed me denken aan Wolfsberger uit, weet je. Dat soort niveaus, ook gewoon qua intensiteit, dat het er helemaal niet is. Maar om ook richting dit team, dat ook al goede dingen heeft laten zien, nu meteen zo te gaan. Ja, dat vond ik. Dat vind ik ook weer een beetje buitenprofessioneel.
En toch, Dan, snap ik, als dat gezongen wordt, snap ik dat ook wel weer. Want deze mensen die hier naartoe komen, die betalen hier veel geld voor. Moeten vrijnemen van het werk en noem het allemaal maar op om hier naartoe te gaan. Die willen ook gewoon een wedstrijd van hun Feyenoord zien. En als je dan op zoveel plekken een gewijzigd elftal ziet, dat niet voor de dag komt zoals je dat in de afgelopen week hebt gezien, snap ik dat ze de tering in hebben.
Dat is teleurstellend, maar het is ook geen trend zien uit.
Nee, dat...
Het is ook geen gigantische wanprestatie. Ik heb echt wel eens ergere dingen gezien ook bij Feyenoord. Veel erger dan vanavond.
Maar je hebt ook gezien dat Feyenoord sinds die wedstrijd die je noemt ook stappen heeft gemaakt, dat je dit soort wedstrijden juist moet voorkomen.
Precies. We dachten echt dat soort wedstrijden
achter het verleden
worden. Ja, precies. Ja. Maar goed, zo slecht was het nou inderdaad vandaag ook weer niet. Maar je verwacht het niet, hè, bij wat de nummer 7 van de Portugese competitie is. Een elftal dat verder helemaal niet draait en ook eigenlijk niet zo heel veel indruk maakte, eerlijk gezegd. Dat Braga...
Het is natuurlijk extra wrang dat je hem ook nog eens verliest. Want dat was gewoon een 0-0 wedstrijd. Beide teams waren gewoon niet goed. En dan verlies je hem zelfs ook nog eens. Dat verzwaart het natuurlijk.
Ja. Jongens, wil ik even van jullie weten. Hoe was het daar? Hoe is het daar? Het stadion, iconisch. Ja.
Ik zou je eerlijk zeggen, Bart. Het stadion... Wat, sorry?
Ja, en de stad?
Ja, de stad. Nee, ja, de stadje. Het is een klein stadje, maar prima om hier te vertoeven. Als je dan bij het stadion, het is een bijzonder stadion, hè, daar is al heel veel over gezegd en geschreven met die twee tribunes en die enorme blokken, rotsblokken aan de zijkanten dan achter de goals. Maar wat een doolhof, zegt jongen. Het was echt verschrikkelijk. We kwamen al aan, toen moesten we een heuvel oplopen. Toen kwamen we bovenaan, toen bleken we bij het uitvak te staan. Nou, daar stond een meneer, die heeft waarschijnlijk in een ander tijdstip, had hij of in een andere jaartal, dan had het een hele foute geweest. Maar dit was echt een meneer, die stond er echt ook. Dennis spreekte een klein beetje Portugees en die wilde wat vragen, keurig in het Portugees ook, met eerst van, joh, pardon, soort, die dacht even wat vragen. En die deed met zijn hand zo'n beetje wapperen zo. Dus toen, ja, dan gaat bij mij al de alarmbel af, dat ik denk van, oké, ik bemoei me hier niet mee, want dat trek ik heel slecht, dat autoritaire gedrag. Dus we moesten uiteindelijk door een hek, want we stonden aan de verkeerde kant van het hek. We waren dus door de mensen beneden aan de verkeerde kant van het hek naar boven gestuurd. Maar, en dan zei ook van, nee, je moet hier gewoon wachten. Ik zei, ja, voor ons ging het stadion ongeveer 3 kwartier geleden al open. En toen kwam er dus een peloton ME aan en die gingen dus door het hek. En toen liepen we gelijk en zeiden, nee, wacht ik. Dus wij dachten, ja, dag, we lopen gewoon door. Dus we zijn toen doorgelopen, we kwamen aan de goede kant uit. Nou, toen begon de speurtocht. Het was echt, we komen dus in een soort uitgehakte rots terecht. Of grot. En in die grot moesten we dus op zoek naar de mediaruimte, de interviewruimtes, de perstribune, noem het allemaal maar op. Ja, het was echt een speurtocht dat we op een gegeven moment dachten, wat zijn we in balans, joh. We moesten van de ene lift naar de andere lift met trappetjes lopen. Ja, en dat was wel een uiteindelijk best wel een avontuur.
Dan kom je dus boven... klinkt het wel, ja, als een avontuur.
Ja. Ja, dan kom je bovenop een hele steile tribune. Ik zei nog tegen Dan, hou jij je nou even goed vast, dat als je hier verstapt, dan rooi je zo naar beneden van de 40ste etage. Zo,
hoog,
dan beneden het veld op. Ja, we zaten heel hoog. Dus maar uiteindelijk, dat stadion was verder, dat was wel mooi. Ik vond het wel heel sfeerloos trouwens. Echt maar ruim 12.000 mensen aanwezig in het stadion. En het enige geluid dat we hoorden kwam echt... Nou ja,
van de speaker.
30, ja, en van de speaker en van 30 meter naast ons uit het uitvak vandaan. Daar kwam de sfeer vandaan. Dus dat was een beetje het avontuur om uiteindelijk in het stadion terecht te komen.
Ja, 1200 Feyenoord supporters mee. Die hebben we in de middag bij jullie op YouTube gehoord en gezien. Ja, volle bak vertrouwen. Dus die zullen zeer teleurgesteld morgen richting huis gaan. Hoe komt het eigenlijk, Dennis, dat jij Portugees spreekt? Wist ik helemaal niet van je.
Geleerd, vond ik leuk.
Oh, oké.
Okay. En toen bleek dat best wel... Oké, het is inderdaad rondom coronatijd geweest. Toen dacht ik, ja, ik wil mezelf wel... alles ligt op zijn gat. Ik ga hier gewoon gebruik van maken van de tijd die ik over heb. Dus toen,
maar waarom dan Portugees?
Ja, ik heb daar geen...
Je hebt daar geen antwoord op.
geen antwoord op.
Oh, nou, dan stop ik met doorzagen.
Vond ik leuk. En ik dacht, dat kan misschien ook nog wel eens handig zijn met Braziliaanse spelers en zo.
Ja, dus ja, ook, ja, ja.
En ik had ook niet, eigenlijk niet zozeer verwacht dat het zou lukken. Maar het ging best wel, oké. Okay.
Ja, oké. Okay. Nou, mooi, knap.
Zoek je die bevestiging omdat je zo naar me kijkt?
Het is al, nee, ik zit te denken. Het is nog, ik ben voor coronatijd al door begonnen. Want toen Feyenoord tegen Porto speelde, toen, dat is voor corona.
Was dat met die lift?
Dat is het verhaal met die licht.
Oh, ja. Ja. Ja.
Ja. Ja, dit roept dan weer vragen op, jongens.
Ja, ik zat een korte variant vertellen. Er was een mevrouw meer dan gemiddeld geïnteresseerd toen hij met Dennis in de lift stond en hem even meenam naar een afgelegen kantoortje. En dat Dennis uiteindelijk niet helemaal door had, totdat hij in het kantoortje kwam en dacht, we zijn de enige hier in dit kantoortje. Nee, wat zou ze toch van me willen?
Ik ben zo'n naïeve goede lul, Bart. Dus ik dacht, ik vind het gewoon leuk om een beetje Portugees met iedereen praten. Vond ik dan grappig. Maar deze mevrouw vatte dat een beetje als flirten op. En tegen de tijd dat bij mij het kwartje viel, dat zij het zo had opgevat toen.
Dus stond je daar alleen met haar?
Ja.
Ja,
oké.
Nou. Obrigado! Oh,
nee. Wat een
niets gedaan, uiteraard. Hè.
Uiteraard niet, nee. Wat een escapades die jullie nu eventjes zo blootleggen.
Ja.
Maar ja, het is ook in ieder geval hier in Nederland nu door 1 uur 's nachts. Dus bij jullie is het even middernacht. Uurtje vroeger.
Ook hier is het donderdag inmiddels.
Daarom. Dus dan gaan we ook, als jullie het goed vinden, is afronden. En we gaan het vrijdag overigens min of meer dunnetjes overdoen. Het napraten over deze zeer teleurstellende Europese Feyenoordavond in FC Rijnmond. Jongens, bedankt.
Vergeet er nog 1 klein dingetje nog, Bart.
Oh.
Een heel, heel klein dingetje, want Nederland doet echt hele slechte zaken in de coëfficiënte ranglijst.
Ja,
ook, hè?
Tuurlijk. Ja. Ja.
Ja, ja. Ja. Dus dat.
Te meer ook, omdat Portugal daarin natuurlijk een concurrent is.
Exact. Exact.
Ja. Nee, en inderdaad van PSV en Ajax moesten we het ook niet hebben vorige week. En Feyenoord dus nu ook niet, dus dat ziet er nog niet goed uit. Maar goed, jongens, ik moet ook maar weer denken aan de Champions League jaargang van vorig jaar. Was het niet Bayer Leverkusen dat Feyenoord helemaal wegpoetste in de eerste wedstrijd? 4-0 in de Kuip. En weten we wat er daarna allemaal is gebeurd? Inderdaad, het kwam uiteindelijk gewoon meer dan goed. En dat kan ook natuurlijk ook in de Europa League. Ja? Oh, gaan jullie me nu nuanceren?
Nee. Oh. Ik vind het juist mooi.
Oh.
Ik vind het mooi, ik ben het niet gewend van je.
Wat ben je niet gewend?
Nee, gewoon zo'n mooie positieve twist toch aan het einde.
Ah, ik ben zo positief als het maar zijn kan.
Ja.
Vooral met de dames in kantoortjes in Portugal. Ja. Jongens, goede reis morgen. En kom veilig thuis.
Ja. Dankjewel, Bart.
Dat zei Bart ook tegen die mevrouw.
Niet ervan dromen vannacht, hè. Doei.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief De Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.